Goedenavond, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Namens de kerkraad heet ik u en jou van harte welkom in deze eredienst. Dit welkom betreft uiteraard ook eventuele gasten in ons midden en de thuisgemeente die nu of later deze dienst met ons meebeleeft. Voorganger in deze dienst is onze wijkpredikant, dominee Jan Maarten Goedhart. Muzikale leiding is in handen van Kees van de End en mijn naam is Wilco Mastenbroek, vanavond ouderling van dienst. Er zijn twee collecten. De diaconale rondgang is voor stichting Present. Deze stichting helpt mensen bij allerlei praktische hulpvragen, binnen en buitenshuis. De tweede rondgang is voor pastoraat en eredienst. We beginnen deze dienst met het staande zingen van Psalm 146, de versen 1 en 2, en met z'n elkaar een door God gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader. En van Jezus Christus de opgestaande Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen met het zingen van vers 3 en 4 van dezelfde Psalm 146.
Thank you.
In aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen wij gezang 238. Gij die gelooft, verheugt u samen. Het is God die trouw zijn kerk bewaart. In de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis weten wij ons verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen. Als wij belijden, ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, maar die ook op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Laten wij bidden of de Heere God ons wil verlichten met zijn Heilige Geest. Goede en barmhartige God, trouwe Vader in de hemel, wij danken u dat u ons vanavond opnieuw bijeenbrengt als uw gemeente. Om u de lof te zingen die u toekomt, want uw goedheid is groot. Zij gaat ons verstand ver te boven. Heere, u gaat ons verstand ver te boven. En toch, zoals we zojuist beleden hebben en gezongen, wij geloven in u. En over dat geloof gaat het vanavond. Over wat het betekent om in u te geloven en op u te vertrouwen. Heere, wij zijn mensen die leven in een wereld waarin het leven ingewikkeld is, op allerlei manieren. En ook in de wereld is er van alles aan de hand dat ons met zorg vervult. Het kan ons onrustig maken en onzeker. En het kan ons doen vragen, waar bent u hier? Waar is uw hand in de geschiedenis? Waar is uw plan? Waar is het koninkrijk dat u beloofd hebt? En waar we zo naar uitzien? Hier ook in ons eigen leven kunnen er situaties zijn die het ingewikkeld maken om op u te vertrouwen. Omdat zorgen ons in beslag nemen, omdat vragen ons bezighouden. Hier te midden van alle stemmen die klinken om ons heen en ook in ons eigen hart, bidden we, wilt u ons vanavond de rust geven om te luisteren naar uw woord. Om het evangelie te lezen. Het goede nieuws dat Johannes wil vertellen. Over Jezus, die gekomen is, over u die mens geworden bent, over het woord dat is vlees geworden, dat onder ons gewoond heeft en dat ons uw heerlijkheid getoond heeft. Hier als het vanavond opnieuw gaat over de tekenen die u deed hier op aarde, dan bidden we dat we de betekenis daarvan mogen zien. En dat we opnieuw mogen ontdekken hoe groot uw heerlijkheid is. Hoe groot uw liefde is, uw genade, uw goedheid. Heere, maak ons stil, zodat we u kunnen horen. Geef ons een open hart, zodat we u kunnen begrijpen. Zodat we ernaar verlangen om te doen wat u van ons vraagt. Heer, we bidden ook voor de mensen die hier vanavond niet kunnen zijn, hoewel ze dat misschien graag hadden gewild, maar die elders deze dienst beluisteren. Zegen hen op de plaats waar zij zijn. Maak ons samen één in u. En leid ons door uw woord en door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen verder in het Johannesevangelie. We sluiten niet gelijk aan bij het gedeelte dat vanmorgen aan de orde geweest is, maar wij springen door naar het einde van het vierde hoofdstuk, waar het gaat over het tweede teken. Jezus is 2 dagen in Samaria gebleven, waar hij de Samaritaanse vrouw ontmoet heeft en daarna met haar dorpsgenoten heeft opgetrokken. En dan staat er in vers 43, na die 2 dagen vertrok hij vandaar en ging naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat de profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. Toen hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest, want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Jezus dan kwam opnieuw te Kana in Galilea, waar hij van water wijn gemaakt had. En er was een zekere koninklijke hoveling, wiens zoon ziek lag in Kafarnaum. Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken, want hij lag op sterven. Jezus dan zei tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De koninklijke hoveling zei tegen hem, Heere, kom, voordat mijn kind sterft. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw zoon leeft. En de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. En reeds terwijl hij afdaalde, kwamen zijn dienaren hem tegemoet en berichtten hem, uw kind leeft. Hij informeerde dan weer hen naar het uur waarop de beterschap was ingetreden. En zij zeiden tegen hem, gisteren op het 7 uur is de koorts van hem geweken. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde, hij zelf en zijn hele huis. Dit deed Jezus als nieuw teken, het tweede, toen hij uit Judea in Galilea gekomen was. En dan lezen we uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 6. Waar staat, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij zingen van gezang 364, het eerste couplet: nooit kan het geloof te veel verwachten. Na de verkondiging zingen wij gezang of lied 363, niet zien en toch geloven, zonder dat ik dat verder nog aankondig. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat is een waar geloof, een echt geloof, een geloof dat ons redt en ons eeuwig leven geeft? Dat is een vraag uit de Heidelbergse catechismus. Maar het is ook een vraag die een centrale rol speelt in dit Bijbelgedeelte. In de geschiedenis van de koninklijke hoveling die een beroep op Jezus doet omdat zijn zoon ernstig ziek is. Wat is een waar, een echt geloof? Vorige week begonnen we aan een serie van 7 diensten over de 7 tekenen die in het Johannesevangelie worden beschreven. En we hebben gezien hoe de 4e evangelist hier wel bewust een keuze maakt in de vele wonderen en tekenen die Jezus heeft gedaan. Ik lees nogmaals het slot van Johannes 20 om even terug te halen wat zijn bedoeling is. Hij schrijft daar bijna aan het einde van zijn evangelie: Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult hebben in zijn naam. Het gaat Johannes dus om 2 dingen in zijn evangelie, waarbij het een het gevolg is van het ander. Het eerste, dat wij geloven dat Jezus de Christus, de Messias, de Zoon van God is. En het tweede, dat wij door dat te geloven leven zullen hebben. Het leven in zijn naam. En met leven bedoelt Johannes hier niet zomaar leven, maar het eeuwige leven. Niet alleen hoopt hij dat zijn lezers zullen geloven wie Jezus de Messias is, de Zoon van God, maar dat dit geloof hen zal redden. Voor eeuwig. We hebben vorige week ook gezien dat Johannes heel bewust het woord tekenen gebruikt voor de wonderen die Jezus doet, omdat zij een diepe betekenis hebben. Elk van deze 7 tekenen zegt iets over wie Jezus is en over zijn verlossende werk. Met elk van deze tekenen wil Jezus ons iets duidelijk maken. Vorige week bij het water dat veranderde in wijn, ging het over het nieuwe verbond dat Jezus brengt. En over hoe de rituele reiniging van het oude verbond plaatsmaakte voor het reinigende bloed van Jezus. En het leven in overvloed dat Hij ons wil geven. Vanavond, bij dit tweede teken, dat is overigens de laatste keer dat Johannes dat benoemt. Je zou verwachten dat hij het bij alle zeven zegt, het eerste, het tweede, het derde. Maar het is alsof hij na het tweede teken het tellen aan onszelf overlaat. Maar hier wordt het nog gezegd, het tweede teken. En bij dit tweede teken gaat het vooral over de vraag hoe wij deel krijgen aan de redding die Jezus brengt. En het antwoord op die vraag is eigenlijk kort maar krachtig. Het gaat dan om geloof. We ontmoeten vanavond een man die tot geloof komt. Hij wordt een koninklijke hoveling genoemd, wat waarschijnlijk betekent dat hij een belangrijke functionaris was aan het hof van Herodes. Waarschijnlijk wel een Jood, maar ook iemand die onder de invloedssfeer van de Romeinen leefde. Iemand met een vooraanstaande positie dus. Ik weet niet of we hem, net als Nicodemus, een BJ'er zouden kunnen noemen. Zoals vanmorgen werd gezegd, een bekende Jood. Maar hij was wel iemand met enig aanzien. Als we eenvoudigweg het verhaal, deze geschiedenis op de voet volgen, dan zien we hoe hij tot geloof komt en wat dat geloof inhoudt. Het begint ermee dat hij in nood is. Zijn zoon is ernstig ziek en het lijkt erop dat er geen dokter is die hem beter kan maken. Hij is wanhopig. We zien wel vaker dat mensen op zoek gaan naar God op het moment dat ze geconfronteerd worden met een ernstige crisis in hun leven. Op het moment dat ze tegen grenzen aanlopen. Grenzen van de eigen onmacht. Nood leert bidden, zeggen we dan. Daar moeten we niet geringschattend over doen. Want ook bij onszelf is het vaak zo dat het heel eenvoudig is om God te vergeten als het ons voor de wind gaat. Soms gebruikt Heere God ingrijpende gebeurtenissen in ons leven om onze aandacht te trekken. De bekende schrijver C.S. Lewis schreef ooit een boekje over het lijden met als titel Gods megafoon. Alsof God daardoor onze aandacht wil trekken. Toen enkele jaren later zijn eigen vrouw kanker kreeg en overleed, nam hij iets van die stelligheid terug. Als mensen getroffen worden door ziekte of door leed, dan spreken we daar vaak over. En dan vind ik het altijd belangrijk om te zeggen dat niet alles wat in deze wereld gebeurt Gods wil is. Zeker niet. Er is zonde, er zijn menselijke fouten, de schepping is gebroken. Er is een tegenstander. Maar het is wel waar dat als mensen tegen hun grenzen, hun eigen grenzen aanlopen en moeten beseffen dat het leven niet maakbaar is, dat ze dan soms op zoek gaan naar God. In het geval van deze hoveling is dit in ieder geval wel de trigger om op zoek te gaan naar Jezus. Dat is het eerste. Juist de moeilijke momenten in ons leven kunnen ook kansen zijn. Maar het tweede is dat hij blijkbaar getuigenissen van anderen heeft gehoord over wie Jezus is en over wat hij in het leven van anderen heeft gedaan. Hoewel dit pas het tweede teken is dat Johannes wat uitvoeriger beschrijft, lezen we al wel eerder in het tweede hoofdstuk, hoofdstuk 23, vers 23, toen hij, dat is Jezus, in Jeruzalem was op het Pascha, tijdens het feest geloofden velen in zijn naam toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. En in het gedeelte dat we vanavond gelezen hebben, lezen we dat er ook in Galilea mensen zijn die hebben meegemaakt wat er in Jeruzalem is gebeurd. In vers 45 staat, toen Jezus dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileërs hem, omdat zij alles gezien hadden wat hij in Jeruzalem gedaan had op het feest. Want ook zij zelf waren naar het feest gegaan. Om te kunnen gaan geloven, hebben wij het nodig dat anderen ons vertellen over wie God voor hen is en over wat Hij in hun leven heeft gedaan. Denk aan de woorden van Filippus aan Nathanael, waar het vorige week over ging. Kom en zie. De koninklijke hoveling heeft anderen horen praten over Jezus. Dat kan haast niet anders. En zijn geloof begint met het nadenken over de verhalen die de ronde doen. Ik denk dat wij dat allemaal nodig hebben om te kunnen gaan geloven. En velen van ons hebben dat al van het allereerste begin van onze ouders gehoord bij het opgroeien. Voor anderen geldt dat niet. U hebt het gehoord, we zijn deze week gestart met de Alpha-cursus met een grote groep mensen. En velen van hebben het geloof niet van huis uit meegekregen. Of ze zijn het gaandeweg verloren. Of ze hebben grote vragen en twijfels. En die willen ze onderzoeken. En ze zijn gekomen naar Alpha omdat zij gehoord hebben dat daar mensen zijn die geloven. De Amerikaanse predikant Tim Keller benadrukt dat in dit proces ons verstand ook altijd een rol speelt. Niet in de zin dat te bewijzen zou zijn dat God bestaat, zoals evenmin te bewijzen is dat Hij niet bestaat, maar beginnend geloof zoekt naar aanwijzingen in de werkelijkheid, naar redenen om te geloven. En die redenen worden vaak gevonden in de levens van andere gelovigen. Hun getuigenissen als wegwijzers op hun zoektocht. Zo schakelt de Heilige Geest vaak mensen in. Kom en zie. De hoveling maakt een afweging en besluit dat het zinvol is om te onderzoeken of het waar is wat hij allemaal over Jezus heeft gehoord. Zou hij ook hun zoon kunnen redden? Geloven betekent dus zeker niet je verstand op nul en je blik op oneindig. Het vraagt ook serieus nadenken. Dat is wat we in de Alpha-cursus van deelnemers vragen. Maar dat is wat we ook in de kerk van onszelf en van elkaar zouden moeten vragen. Dat we nadenken over waarom we geloven. En dat we ons daar rekenschap van geven. En zoals Peters dat zegt, dat we ook bereid zijn om daarvan verantwoording af te leggen. Maar dan komt de derde. Want voor deze hoveling is het niet genoeg om te luisteren naar de ervaringen van anderen. Hij besluit dat hij zelf op weg moet gaan. Hij gaat naar Jezus toe. Het is een kort zinnetje. Maar we moeten beseffen dat er 25 kilometer afstand was tussen Capernaum en Cana. Capernaum ligt aan de oever van het meer van Tiberias in het laaggelegen gebied. En Cana ligt in de heuvels van Galilea, een heel stuk hoger. En de weg daar naartoe is ingewikkeld en zwaar, vaak steil, onherbergzaam. En deze hoveling, hij zal de weg waarschijnlijk te voet of misschien te paard hebben afgelegd. Zeker een dag onderweg. En dan is het opvallend dat hij niet een van zijn knechten stuurt. Nee, hij gaat zelf. Hij wil zelf naar Jezus toe. Hoopvol, maar misschien ook wel wanhopig, reist hij naar Cana, de plek waar Jezus eerder dat jaar water in wijn veranderde. Toen ik erover nadacht, over zijn reis daarnaartoe, toen kreeg ik even dat beeld van de christenreis van Bunyan. Dat prachtige boek waarin Bunyan laat zien hoe het leven van een christen ook als een reis is. Met onderweg allerlei uitdagingen, beproevingen, geen gemakkelijke weg. Het is een weg die omhoog loopt, een smalle weg. Deze hoveling wil maar één ding, hij wil naar Jezus toe. Hij ging naar hem toe en vroeg hem te komen en zijn zoon gezond te maken. Want hij lag op sterven. Zo kritiek is de situatie. De wanhoop moet in zijn ogen te zien zijn geweest. En dan komt het antwoord van Jezus toch wel als een koude douche. Jezus dan zei tegen hem, als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. Wacht even. Zegt hij dit nu echt tegen de man die hem smeekt om zijn doodzieke zoon te helpen? Ja, dit zegt Jezus. Waarom? Waarom? Want wat hij zegt komt toch kil en afstandelijk over. Waarom zegt hij dit? Hij zegt het uit liefde. Omdat hij weet dat er meer op het spel staat dan de gezondheid van deze jongen. Wat onze Bijbelvertaling niet laat zien is dat u hier een meervoud is. Dus Jezus heeft het niet alleen tegen deze man, maar hij spreekt eigenlijk al zijn toehoorders aan. Diezelfde Galileërs die hem wonderen hebben zien doen in Jeruzalem en daarover verteld hebben. En misschien daarom ook al met verwachting bij hem gekomen zijn. Tegen hen, tegen al die mensen zegt hij, als jullie geen tekenen zien, zullen jullie beslist niet geloven. Jezus legt de vinger bij iets wat steeds opnieuw in het Johannesevangelie opduikt. Een houding die we misschien ook wel in onszelf herkennen. Eerst zien en dan geloven. Ik denk dat we allemaal wel graag vaker iets van God zouden willen zien of ervaren. Die vraag is al zo oud als Mozes. Die toch echt had geleerd om te luisteren naar Gods stem en gehoorzaam te zijn. Maar op een gegeven moment vraagt de Heer, laat mij uw heerlijkheid zien. Maar ook in het Johannesevangelie, aan het einde is daar Thomas, die het als een voorwaarde noemt om te kunnen geloven in de opstanding. Als ik niet de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en mijn hand niet in zijn zij kan leggen, dan zal ik geenszins geloven. Soms zeggen mensen die niet geloven hetzelfde of iets vergelijkbaars. Als God me een teken zou geven, dan zou ik wel geloven. Het lijkt op de houding waar Jezus over spreekt als hij in vers 48 zegt, jullie geloven alleen maar als je tekenen en wonderen ziet. Als we dan nog even aan Thomas denken, dan is het belangrijk om te zien dat de opgestane Heer hem liefdevol en genadig daarin tegemoet komt. En hem zijn wonder laat zien. En Thomas gelooft. Maar dan zegt Jezus, omdat u gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus begrijpt dat het zijn tekenen en wonderen zijn die geloof wekken. En toch wil hij dan duidelijk maken dat hun geloof daar niet op kan rusten. Daarom die scherpe woorden. Maar de koninklijke hoveling zei tegen hem, Heere, kom, voordat mijn kind sterft. Eerst sprak hij over zijn zoon. Nu gebruikt hij een ander woord, een inniger woord, dat zijn gevoel uitdrukt. Heere, kom, voordat mijn kind sterft. Het is alsof hij zich aan Jezus vastklampt. Hij heeft, zo lijkt het, niet de ruimte in zijn hoofd en in zijn hart om echt open te staan voor Jezus' woorden. Maar dan zegt Jezus, ga heen, uw zoon leeft. Wat een adembenemend moment. De hoveling zegt tegen Jezus, mijn zoon is aan het sterven. En Jezus zegt tegen hem, je zoon leeft. Tegenwoordige tijd. Hij zegt niet, maak u geen zorgen, uw zoon zal weer beter worden. Dit is niet een profetische uitspraak over iets wat gaat komen. Nee, Jezus spreekt hier scheppend. Zoals alleen God kan zeggen, er zij licht en er is licht, zo zegt Jezus hier, uw zoon leeft en hij leeft. Want dat zal later blijken. Als de dienaren van de hoveling hem tegemoet komen op zijn terugweg en vertellen dat precies op hetzelfde moment dat Jezus deze woorden sprak, de zoon een keer ten goede maakte, weer ten leven kwam. Het woord van Jezus heeft hem genezen. Hem weer teruggebracht het leven in. Uw zoon leeft. Het schokkende en ook wel indrukwekkende is dat we dan lezen: en de man geloofde het woord dat Jezus tegen hem zei en ging heen. Zonder enige aarzeling, zonder enige tegenspraak. Jezus stelt hem hier op de proef en wat een beproeving moet dat voor hem geweest zijn. Maar de man gelooft hem op zijn woord en hij vertrouwt hem en hij gaat op weg. Dat is de vierde stap die hij zet, de beslissende stap. Zijn kennis over Jezus, zijn overtuiging over wie Jezus is, vertaalt zich in vertrouwen en zichzelf toevertrouwen aan wat Jezus van hem vraagt. Later zal de apostel Petrus schrijven over beproevingen die ons geloof beproeven en zuiveren. Zoals goud door vuur gezuiverd wordt, zo wordt ons geloof door beproevingen gezuiverd en versterkt. Jezus wil dat het geloof van deze hoveling niet gebaseerd is op een spectaculair wonder, dat hij met eigen ogen ziet. Jezus wil dat hij weet dat geloven is Jezus op zijn woord vertrouwen en hem gehoorzamen. Op het moment dat Jezus daadwerkelijk naar huis gaat, wordt duidelijk dat zijn geloof niet alleen bestaat uit aannames over Jezus of ervaringen van anderen. Nee, hij gelooft Jezus op zijn woord. Hij vertrouwt hem. Dit is wat de Heidelbergse catechismus zegt over dat ware geloof. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat God ons in zijn woord heeft geopenbaard, maar ook een vast vertrouwen. Wat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Met andere woorden, het gaat niet alleen om geloofskennis over Jezus, wie hij is, wat hij gedaan heeft, maar het gaat uiteindelijk over het metterdaad op hem vertrouwen. Dat blijkt uit ons handelen, uit ons leven. En bij de hoveling blijkt zijn vertrouwen op Jezus uit het feit dat hij zonder enig tegenstribbelen op weg gaat. Omdat hij Jezus op zijn woord gelooft. Hij dringt er zelfs niet meer op aan dat Jezus met hem mee zal gaan. Hij gelooft hem en hij gaat op weg. Dat is een waar geloof. Dat is een reddend geloof. Dat is een geloof waarvan Johannes zal zeggen dat het leven geeft. Eeuwig leven. Waarom? Omdat je door dit geloof onlosmakelijk verbonden wordt met Jezus zelf. Het geloof in hem leidt tot gehoorzaamheid aan hem. En de gehoorzaamheid aan hem versterkt het geloof in hem. Een tijdje geleden ging het in een van onze diensten over Dietrich Bonhoeffer, die zei: alleen wie gelooft gehoorzaamt en alleen wie gehoorzaamt gelooft. Dat is wat we hier zien gebeuren. Uw zoon leeft. Ga heen. Soms zie je het ook heel anders. Christenen die zeggen te geloven en te vertrouwen op God, maar uit de keuzes die ze maken in hun dagelijks leven merk je dat andere dingen heel belangrijk zijn. Geld en materie en de mening van anderen. De diepste vraag is niet: wat geloof je? Maar op wie vertrouw je? Anderen zeggen te geloven in Jezus als zaligmaker, maar worstelen voortdurend met de vraag of het heil ook van hen is. Ook voor hen is, omdat ze nog zoveel missen in zichzelf. Hun twijfel klinkt vroom, maar zij stellen hun vertrouwen op eigen gerechtigheid en niet op het volbrachte werk van Jezus Christus. De diepste vraag is niet: wat geloof je? maar op wie vertrouw je? Waarom reageert Jezus in eerste instantie voor ons gevoel zo gevoelloos, zo hard op het smekende verzoek van deze man om met hem mee te gaan? Omdat hij niet wil dat deze hoveling met minder dan een echt geloof naar huis gaat. Geloven wil zeggen Jezus op zijn woord geloven, hem onvoorwaardelijk vertrouwen. De Heidelbergse catechismus zegt van dat geloof, van dat vaste vertrouwen, dat het iets is wat de Heilige Geest in ons hart bewerkt. Het wordt ons geschonken. En het is dan een vast vertrouwen, zo vervolgt de catechismus, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. Het ware geloof is een vast vertrouwen. Het is overgave. Zonder te zien. Jezus geloven op zijn woord. Dat is wat we leren van de hoveling. Niet zien en toch geloven. En wat een bevestiging ontvangt hij. Terwijl hij nog onderweg is, komen zijn dienaren hem al tegemoet. Terwijl hij afdaalt. Dat gaat over die weg die afdaalt. Van Cana naar Capernaum. En dan zeggen ze, gisteren op het 7e uur is de koorts van hem geweken. De vader dan zag in dat het op dat uur was waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde. Hij zelf en zijn huis. Zijn hele huis. Dat is de uitkomst van deze ontmoeting tussen Jezus en de wanhopige hoveling. Hij gelooft. Hij zelf en zijn hele huis. Dat laatste betekent dat hij niet voor zichzelf heeft gehouden. Wat er is gebeurd. Want hij heeft erover gesproken met zijn hele gezin en zijn hele huishouding. En gezien zijn positie mogen we er wel van uitgaan dat dat een aanzienlijk gezelschap was. En zij geloven dan weer op zijn getuigenis. Je zou kunnen zeggen dat is de vijfde stap van geloven. Dat je het deelt met anderen. Dat je het doorgeeft. Dat je getuigt van wat God in jouw leven gedaan heeft. Dit is de betekenis van het tweede teken. De betekenis van het tweede teken is dat het in ons geloven niet om tekenen zou mogen gaan. Niet om de spectaculaire ervaringen. Soms zijn ze. En dat is geweldig. Soms geeft God ons in zijn genade bijzondere momenten waarin gebeden verhoord worden. Waarin we in benauwde omstandigheden zijn uitkomst ervaren. En daar mogen we natuurlijk dankbaar voor zijn. Maar als we lezen dat de hoveling en zijn hele huis gaan geloven, dan geloven ze niet in tekenen en wonderen. Dan geloven ze in Jezus. Zij vertrouwen zich volkomen aan hem toe. Met hun hele leven. Dat is het ware geloof. Dat is het geloof waarvan Johannes aan het einde van zijn evangelie zal zeggen. Dat we daardoor het leven hebben. Het eeuwige leven. In zijn naam. Net als het eerste teken wijst het tweede teken ons op Jezus zelf. Het gaat om hem. Om hem alleen. Geprezen zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Laten wij God danken. Vader in de hemel, wij danken u voor de tekenen die u geeft. En bijzonder de tekenen waar Johannes over schrijft. De tekenen die Jezus deed. Ook dit tweede teken. Waarin wij zien hoezeer het op geloof aankomt. Dat wij u geloven op uw woord. Heer, wij zijn ook mensen die vaak zoeken naar ervaring. Eerst zien en dan geloven. En vaak zien we er zo weinig van. En dat kan moeilijk zijn. Dat we niet zien hoe het verder moet. Dat we niet zien wat de oplossing is. Dat we niet zien wat de toekomst zal brengen. Dat we niet zien wat u hebt beloofd. Heer, als we dan lezen dat het de Heilige Geest zelf is, dat u het zelf bent, die geloof in ons wekt, dat uitmondt in een vast vertrouwen, dan bidden we u voor onszelf en voor ons allemaal, dat u ons dat vaste geloof, dat vertrouwen op u wilt geven. Wat ook onze situatie is, hoe ook onze omstandigheden zijn. Hoe het ook gesteld is met ons eigen geloof, ons denken over u. Misschien zijn wij net als die hovelingen, hebben we van allerlei mensen ervaringen gehoord en heeft dat een verlangen in ons wakker gemaakt dat u ook in ons leven uzelf bekend zult maken. Dat wij uw heerlijkheid zelf zullen ervaren, zullen zien. Misschien zijn we al vaak teleurgesteld. Misschien vinden we het moeilijk om te bidden, omdat u zo ver weg leidt. Help ons om te geloven. Om te vertrouwen op uw woord. Uw woord alleen. Heer, wij danken u. Dat wij mogen weten dat u volkomen betrouwbaar bent. En dat uw woord volkomen waar is. Dat het de grond onder onze voeten is. De rots waar wij op mogen bouwen. En dat het ons leven een onuitputtelijke kracht geeft. Het geloof als bewijs van de dingen die we niet zien. Omdat het geloof zich vastketent aan u, zich verankert in u. Heer Jezus, wilt u ons helpen om zo in die diepe verbondenheid met u te leven. Dat we bereid zullen zijn om te gaan als u zegt ga. En dat we zullen komen als u zegt kom. En dat we zullen wachten als u zegt wacht. En dat we zullen spreken als u zegt spreek. Heer, we danken u voor het geloof van deze hoveling. Die daarin voor ons allen tot een voorbeeld is. En die ons aanmoedigt. Om met wat het ook is dat er speelt in ons leven. En waar we mee tobben. Of onder gebukt gaan. Of steeds opnieuw mee worstelen. Dat we het bij u brengen zoals hij dat deed. En dan leren vertrouwen op uw belofte, op uw woord. Niet zien en toch geloven. Wilt u het ons leren? Heer, als we met open ogen in deze wereld staan en zien wat er aan het gebeuren is, dan kan het ons aanvliegen. En dan bidden we, geef ons nieuw geloof, om te geloven dat uw koninkrijk komt in deze wereld. En dat het waar is wat u zelf gezegd hebt. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Heer, er zijn zoveel mensen in deze wereld die denken dat ze de macht hebben. En die zo ongelooflijk veel schade aan kunnen richten. Help ons om dan te geloven in u, de Heer der Heren, de Koning der Koningen. En op u te vertrouwen. Heer, wij bidden vanavond in het bijzonder voor mensen in ons midden en om ons heen die twijfelen. Die vragen hebben, die het moeilijk vinden om te geloven. Die het moeilijk vinden om op u te vertrouwen. Misschien omdat vertrouwen in hun leven al zo vaak beschadigd is. Omdat geloof al zo vaak op een teleurstelling uitliep. Heer, kom ons dan te hulp. Zoals u Thomas te hulp kwam. Kom maar. Leg je vinger in mijn wond en je hand in mijn zijde. Heer, soms hebben we het nodig dat u het ons laat zien. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. Heer, maak ons mensen van geloof, van vertrouwen. Maak ons een gemeente die vertrouwt op u, die in vertrouwen op u handelt en leeft en getuigt van wat u in ons midden doet. Heer, wij bidden voor de mensen in de Alfa-cursus, maar wij bidden voor de hele gemeente. Dat wij mogen groeien in geloof. En dat wij gaandeweg, stap voor stap, achter u aan, steeds meer uw heerlijkheid, uw majesteit, uw grootheid zullen zien. En dat we meer van u zullen verwachten. Heer, maar geef ons bovenal dat wij zo met het geloof, zo door het geloof met u verbonden mogen zijn. En in u geborgen mogen zijn. Dat wij het leven mogen kennen. Het eeuwige leven waar Johannes over spreekt. Ga zo met ons mee de nieuwe week in. Help ons bij de taken die op ons wachten. De verantwoordelijkheden die wij dragen. Vul ons steeds opnieuw met uw Heilige Geest. En ga ons voor. Wijs ons de weg. In Jezus' naam. Amen. Ook vanavond is er gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En dan zingen we als laatste Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. We zingen zo dadelijk Psalm 27. Ga heen in vrede, ontvangt en draagt met u mee voor uzelf en voor alle die bij u horen de zegen van de Heer onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.